Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Diemp en ik ga praten met Eduard Kimman. Hij is jezuïet, priester en econoom. Eduard, welkom.
Dank je, Paul.
Ja, en nog veel meer dan dit. Hè. Ook voormalig hoogleraar ethiek van economie en bedrijf, secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie 2002. Invloedrijk kun je zeggen, zeker in die tijd binnen de katholieke kerk, maar nog steeds. En niet te bescheiden graag.
Nou, invloedrijk weet ik niet, maar nog steeds actief in de Rooms-Katholieke Kerk. En de laatste jaren in een heel, voor mij een hele nieuwe ervaring als zielzorger.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk mijn leven lang vooral voor de klas gestaan en lesgegeven. Kennisoverdracht, mensen coachen. En nu sta ik in Nijmegen, ben ik de pastoor van 7 kerken. Met een totaal misschien van 1000 kerkgangers op een zondag. Dus je voelt wel aan, dat is ook een bedrijfseconomische problematiek.
Ja.
Maar wat gaan we met die 7 geloofsgemeenschappen doen? Hoe komen die deze pandemie door? Dat zijn voor mij wel hele nieuwe vraagstukken.
Nou ja, goede vragen meteen ook. Hè? Ik bedoel, ja. Ik kan ze zelf wel proberen te stellen, maar jij stelt meteen nu al de beste vragen. Wat zijn de antwoorden daarop?
Nou, dat is de ontdekking eigenlijk van vooral de laatste tijd, niet autoritair zijn. Dus niet de pretentie willen hebben dat je het weet of dat je bevoegdheden hebt, maar dat er allerlei mensen zijn die kunnen bijdragen aan een oplossing of aan een volgende fase. En dat gaat om dat je die stimuleert.
Maar dat is wel heel interessant, hè? Een belangrijke positie toch hier ook weer binnen de katholieke kerk. Anders dan je gewend bent en dan niet autoritair zijn. En laten we zeggen, al die mensen die katholiek zijn opgevoed, daar afstand van genomen hebben, zijn heel veel. Ook heel veel mensen die er helemaal niets mee hebben, maar er wel iets van weten. Op school misschien ook het meegekregen. Die hebben altijd katholieke kerk, Rooms-Katholieke Kerk een
autoriteit, ja. Kijk, ik ben pater jezuïet, hè, en een van de 3 geloften is gehoorzaamheid. Ja. En daar wordt heel mystiek over gedaan. En ik heb eigenlijk tot voor kort daar nog hele nare ervaringen mee gehad. Dat je dan zo'n veel jongere overste, en die zegt mij ineens wat. En dan denk ik, ja. Goed, ik zeg ja, maar dit is toch helemaal niet zinvol.
Maar kun je een voorbeeld geven? Want ik ben benieuwd. Komt er
nou, dus gewoon dat ik 4 jaar geleden pastoor werd in Nijmegen. Dat was een e-mail van 2 regels. Terwijl ik me na 27 jaar hoogleraarschap wilde ik natuurlijk eindelijk eens goed nadenken. Wat ga ik in die derde levensfase doen?
Ja.
Dus dat betekent een pelgrimstocht, gewoon een aantal maanden gaan fietsen of wandelen. En dan een soort plan maken. Wil ik nog een boek schrijven of wil ik alle lezingen die ik gehouden heb verzamelen? Of wat wil ik daarmee? En ja, nee, er was ergens een gat gevallen of ik daar even in kon stappen. Ja.
Een soort bevel was het eigenlijk.
Zo is het bij mij wel overgekomen. Maar iemand grapte toen in die parochie. Nou ja, je dacht dat je een jaar over nodig had om te gaan kiezen. Nou is er voor jou gekozen. Ik denk, ja, misschien moet je het ook wel met humor. Iedereen heeft natuurlijk zoiets in zijn leven. Mensen trouwen en willen kinderen krijgen, heel graag. Die krijgen ze niet. Andere mensen, daar is de vriendin al in verwachting en dat willen ze niet. En dan kun je natuurlijk je hele leven verder mopperen op wat er gebeurt. Maar je kunt ook zeggen, ja, zo is het leven nou eenmaal aan het lopen bij mij of bij ons. En we maken daar maar het beste van.
Nou, dat is wel heel relativerend. Je kunt ook, kijk, je hebt namelijk een hele goede vriend, onlangs overleden, ex-jezuïet, Peter Raats, ik citeer even. Hij zegt, ik ben weggegaan bij de jezuïet. Het priesterambt heb ik vaarwel gezegd, want ik kreeg steeds meer moeite met de dogma's, de moraal van de kerk.
Ja.
Dus ja, je kunt ook een keus maken natuurlijk.
Ja, maar Peter kreeg daar steeds meer moeite mee. Peter is 55 jaar mijn vriend geweest. Tenminste, ik zat in het noviciaat en hij kwam een jaar later. En op een of andere manier hebben we dat 55 jaar waar we aan elkaar gewaagd. Vaak jarenlang, de een in het ene land en de ander in het andere land. Maar ik denk dat de grote teleurstelling bij Peter was in 1998 de manier van gezagsuitoefening. Dus hij zegt wel die dogma's, dat staat in een interview in een universiteitsblad. Maar ik heb hem van nabij meegemaakt dat het vooral ook een crisis was voor die onbarmhartige manier van leiding geven.
Maar kun je iets meer over vertellen? Wat bedoel je daar precies mee? Of hij dan?
Nou ja, wij waren allebei toen hoogleraren en er werd wel zo'n beetje tegen ons gezegd. Ja, want jullie hebben het eigenlijk wel gemakkelijk. Hè? Jullie zitten daar op de universiteit en je geeft wat colleges en je hebt grote vakanties. En wij, die zielzorgbedrijven of geestelijke oefeningen aan mensen geven, dat is allemaal veel moeilijker in deze geseculariseerde tijd. En we moeten ontzettend ons best doen om het evangelie opnieuw uit te denken. En voor jullie geldt dat niet. Nou, dat was. Nee, dat was niet aan ons besteed. En toen, een paar jaar later, kwamen alle problemen rond seksueel misbruik. En toen dacht ik ook. Nee, zo zit het niet. Dus we waren allebei lid van een religieuze gemeenschap en hij is er uitgestapt. Maar ik heb hem begraven. Als priester. En ik heb ook in mijn preek erover gesproken. En op een gegeven moment kwam er toch uit een soort emotionele golf toch een gevoel van ik moet eigenlijk mijn excuses maken. Want deze man hadden we niet mogen laten wegglippen.
Omdat hij voor een deel dus gewoon niet alleen gelijk had misschien, maar ook in ieder geval een heel belangrijke bijdrage aan de discussie leverde.
Absoluut, absoluut. En hij is eigenlijk op het laatst weer, was hij weer aan het preken. En het aardige is, hij werd ook wat moderner. Dus ik heb nu twee mappen met al zijn preken vanaf zo 1979 af tot de laatste. Die zitten al in een stik. En ik probeer daar de ontwikkeling in te zien. En dan is er heel lang geen ontwikkeling en op het laatst toch weer wel. Maar
kun je er iets over vertellen? Want ik bedoel, dit is een abstract verhaal, hè? Maar wat voor ontwikkeling heeft hij geschetst dan?
Ik denk dat je als priester allemaal voor de vraag staat, maar nee, misschien als gelovige, je moet de vraag beantwoorden en dat is wie was Jezus van Nazareth? En dat kun je ook nog specifiek zeggen, wie is Jezus van Nazareth voor mij? En die vraag wie hij was, daar ben ik natuurlijk als priester met een wekelijkse preek in een parochiekerk, ja. Moet ik daarvan getuigen. En het interessante is dat ik heb ook mijn preken vanaf jaren geleden in mappen. En vanaf 1993, 1994, dan zit het eigenlijk op een stik. Hè? Dus dat. Dan heb je niet meer die uitgeschreven tekst. En bijna nooit dat je een kerstpreek van 2 of 3 jaar geleden nog eens kunt houden. Het is iedere keer anders. Dan lees ik dat en denk ik, nee, dat kan ik niet meer zeggen. Nee, nee. En wat heb ik daar toch in gezien? Zo kijk ik dan naar mezelf. En dat is bij de spullen van Peter Raats ook. Dat ik denk, ja, wat je toch in 1979 zei, zou je dat in 2019, maar zover ben ik nog niet, zou je dat in 2019 ook gezegd hebben?
Nee, dat begrijp ik, maar dan ben ik vooral benieuwd. Nou, wat, hè? Wat is het verschil? Want ik bedoel, waar zit hem die ontwikkeling in?
Dat is zicht krijgen op wie was Jezus van Nazareth? En hoe is dat christendom gegroeid? En hij was historicus, en vooral de middeleeuwen. Maar hij gaf een afscheidscollege En dat ging over de uitvinding van de Rooms-Katholieke Kerk. En die plaatste hij in...
In de 11e eeuw, hè?
15 juli 1099. Ja. Dus de verovering van Jeruzalem bij de Eerste Kruistocht. En wat is er dan die 1000 jaar daarvoor geweest? Ja, is het een aspect geweest van het Rijk, van het Koninkrijk, van het Keizerrijk. En vandaar dat die koningen en keizers nog eeuwenlang daarna ook nog een enorme rol speelden. Dat is in zekere zin nog steeds het geval in Engeland. Hè, waar we dan over een paar jaar waarschijnlijk een koningskroning krijgen. En die kroning van een vorst daar met een zalving. En het gebeurt allemaal door de aartsbisschop van Canterbury. En die koningsmantel, dat lijkt gewoon op de koormantel van een bisschop. Ja. En ik meen zelfs dat dalmatiek heeft de koning aan. Het is gewoon een geestelijk ambt. Ja. En hij heeft ook twee scepters in zijn hand. De wereldlijke macht en toch een beetje een afstraling van de goddelijke macht. Dus dat is het beeld dat eeuwenlang aan het koningschap heeft gekleefd. Waarbij het bisschopsambt en het koningsambt helemaal niet zo ver uit elkaar lagen. En daar was Peter enorm in geïnteresseerd. En hij kon achterwaarts dus via Karel de Grote teruggaan tot keizer Constantijn. En dan werd het moeilijk, want ik bedoel, echt in de kerkvaders, daar was hij niet zo in thuis. En in dat bestuderen van de vier evangelies en de apostolische brieven, dat deed hij niet zoveel. Dus daar had hij een standaard kennis opgedaan in zijn studie van de theologie. En dat had hij ook niet zo vernieuwd. Hij heeft ook heel weinig in zijn boekenkast. Ik ben zijn bezit aan het liquideren. In die boekenkasten vind je er heel weinig over. Ja. Terwijl bij mij, ik kan er niet genoeg van krijgen. Ik heb dus eigenlijk de afgelopen 4 jaar... Eerst heb ik dat een beetje natuurlijk een beetje mopperen, hè? Mopper. Dan denk je, verdomme nog wat toe, dan moet ik ineens pastoor worden. En dat gedoe en die vergaderingen, die parochie heb. Totdat dan, die eerste zondag, dan sta ik voor die mensen. En dan denk ik, ja. En langzaam gaat dan. En nu staat dus achter mij niet meer een kast met boeken, economie en bedrijfskunde en management en noem maar op. Er staat achter mij een hele kast met boeken over de parabels en allerlei redating the New Testament van John Robinson.
Nee, de hoogleraar daalt af naar de gewone mensenwereld, zou ik bijna zeggen. Dat mag niet, heel oneerbiedig met de poot in de modder.
Geweldig, en dan denk ik. En dan is het nu zo, het leesrooster in de katholieke kerk. Dus het ene jaar lees je op zondag uit het evangelist Matthäus en het jaar erop Marcus en dan uit Lucas. Dan heb je een heel jaar dat je met zo'n auteur bezig bent. En dat heb ik in mijn leven, ja natuurlijk heb ik gepreekt en dan op vrijdagavond even, wat is het ook alweer? En nou weet ik op maandag al wat er op zondag gaat komen. Ja. En daar leef ik gewoon naartoe en dan tijdens het hardlopen of op de fiets heb ik natuurlijk wel mijn invallen en de beelden. Maar ik doe veel meer aan de studie.
Maar ik bedoel, dat is een kant die mensen kan aanspreken. Een contemplatief bestaan. Hè? In een hele steeds complexere wereld waar je geen goed wijs meer in uit kan. Maar we zien ook steeds, niet voor niets, Hans Kuhn pas overleden. Die dat ook allemaal besprak, die andere kant. Kindermisbruik, de geweldige film Spotlight ook, de journalisten naar boven gehaald, Canadees-Amerikaanse film. Waar het voortdurend over gaat als het gaat over de katholieke kerk. Juist omdat je zo van de wereld losstaat en in een gesloten gemeenschap leeft. En we zien dat overal, hè? We zien dat nu bij alle
andere. Ja, maar
andere...
daar heeft Kuhn heeft hij een halve eeuw of nog langer consequent aan getrokken. Hij heeft over de 50 boeken geschreven. Ja. En zo'n boek als over onfeilbaarheid en over eeuwigheid.
Onfeilbaarheid van de paus, hè?
En eeuwigheid, dat ja. heeft hem dan, die zijn zeer controversieel opgevat. En nou, ze waren vernieuwend. En het waren altijd enorme dikke pillen. Het was natuurlijk het verslag van een heel semester of twee semester op doctoraal niveau van werkcolleges. Ja. Daar heb ik andere mensen aan meegewerkt vaak. En hij wist iedere keer weer hele nieuwe thema's neer te zetten. Maar onder Kung zat uiteindelijk toch, en het lijkt hij een beetje op een Nederlander, een Zwitser.
Ja.
Het anti-autoritaire van een Zwitser. Het enige land in Europa waar eigenlijk geen staatshoofd is.
Nee.
Nou, en Hans Kung, die zijn allereerste boekje over de kerk in het concilie, dat heeft hij voor 1962 geschreven, wat er allemaal veranderen moest in het concilie. En dan zie je, hij wil naar een synodale kerk.
Ja.
Zoals die Eidgenossenschaften in Zwitserland. Dus je moet het samen doen. En een bisschop die mag het voorzitten, maar die moet zeker niet de baas willen zijn. En nou, dat is heel on-Zwitsers.
Het anti-autoritaire.
Ja, toen ik in Indonesië zat, hadden we ook Zwitserse jezuïeten. En Zwitserse jezuïeten en Nederlandse jezuïeten konden altijd verschrikkelijk goed met elkaar opschieten. Ten opzichte van de Duitsers. En zijn wij in 1648 bij de Vrede van Westfalen uit de Duitse Rijk getreden. Dat vergeet men wel eens, maar ja. We zijn het allebei. We zijn allebei aan de marge, we zijn allebei. En Kung heeft daar zijn hele leven aan gewerkt. En wat heel jammer is, dat de kans in 2005, toen hij 4 uur lang op bezoek is geweest bij zijn oud-collega Jozef Ratzinger, en nu paus Benedictus XVI, en die hem ook heel elegant heeft ontvangen, heel lang gepraat. Ze hebben samen de vesper gebeden en ze hebben samen gedineerd. En toen had er natuurlijk een moment moeten zijn. Benedictus XVI had die man natuurlijk kardinaal moeten maken.
Ja.
Dat doe je. Ik vind het dat ze dat niet hebben gedaan. Dus in de 19e eeuw had je John Newman. Nou, die was van Anglicaans geestelijke, katholiek geestelijke geworden, Rooms-katholiek geestelijke in Engeland. Die moest niets hebben van die onfeilbaarheid. Men vergeet dat 1/3 van de bisschoppen die in dat concilie zaten naar huis gegaan zijn, omdat ze er allemaal tegen waren. En dat zagen ze absoluut niet zitten. Het was het doordrijven van Zuid-Europese bisschoppen. Het was iets heel doms. En Newman is nog geen 10 jaar later gewoon kardinaal gemaakt.
Ja.
Lord Norfolk en anderen die
Wat die niet in de onfeilbaarheid van de paus geloofden. Hoe zit dat nu, was. Als je gewoon een beetje een grote
maar Newman was een groot man, ja, met enorme verdiensten. Ja. En die had een aantal intellectuele standpunten.
Maar het geldt voor Kung dus ook.
Ja, voor Kung ook. Het is een groot man.
Waarom heeft Benedictus dat niet gedaan? Is dat gewoon, laten we zeggen, toch de menselijke angst?
Ja.
Voor concurrentie?
Ja, en competitie? Ook de baaier. Het autoritaire.
Ja.
Ja, ze wonen vlak bij elkaar, Oostenrijkers, mensen uit Beieren en Zwitsers, maar het zijn wel drie verschillende.
Nee, maar er zit nu een heel andere paus, een Argentijn, Franciscus.
Ja.
En als het aan jou gevraagd wordt in eerdere interviews, dan zeg je ook, nou, je waardeert die man ook,
ja.
Die kijkt heel anders tegenaan. Accepteert hij dat wel, dat er een aantal kardinalen rondlopen die niet in zijn onfeilbaarheid geloven?
Dat accepteert paus Franciscus zeker. Want er zijn dus gewoon kardinalen bezig met een brievenactie tegen hem.
Ja. Ja.
En daar geeft hij heel weinig tegengas aan. En ik denk, dat is hun vrijheid. En kan hij met die mensen dialogeren, nou, dat is vrij moeilijk. Ja. Maar hij laat ze zitten en hij zet ze niet af. Want dan hadden wij wel een andere kardinaal gehad in Nederland. Maar nee, dat doet hij niet. En dus er is tegenstand. En hij zal het eerder zien als ik krijg niet iedereen mee.
Dat is een bepaalde manier van een bepaalde bestuurstijl, zou je bijna kunnen zeggen.
Een bepaalde bestuurstijl.
Maar kijkt hij ook, zou je kunnen zeggen, als dit een gewone wereldlijke organisatie was, is dat de bestuurstijl toch een beetje van wegkijken? Van ik wil geen gedoe,
nee,
en laat
nee,
het
nee.
maar gebeuren?
Als ik nou heel extreem zet, heb je twee soorten bestuurders. Dat is heel extreem, maar heel simplistisch. Zeker. Je hebt de bestuurder die zich omringt met sterke figuren. Ruud Lubbers, bijvoorbeeld. Nelson Mandela. En ik denk ook Paus Franciscus. En je hebt bestuurders die juist epigonen om zich heen zoeken. Een hofhouding. Ja. Die politieke assistenten willen hebben. Maar assistenten. En dat is... Ja, dat was sterk Paus Benedictus de 16e. Mark
Wie
Rutte?
Ook. Ja.
Ik vrees het. Ik vrees het. Er is niemand in de hofhouding die nu zegt... Ja, je tijd is gekomen. Dit kan niet.
Nee, dat krijg je met assistenten. Inderdaad.
Ja, dat krijg je met assistenten. En heb je onafhankelijke figuren. Er zijn natuurlijk wel eens ruzies en slaande deuren en... En er lopen natuurlijk wel eens mensen met rode koppen woedend uit de vergaderzaal. Ja, dat zul je dan hebben. En dit verschil, deze tegenstelling, dat leerde ik al als bedrijfskunde. Ik denk dat professor Langman het voor het eerst eens een keer zei. En hij zelf was ook het voorbeeld van iemand die zich omringde met gewoon sterke figuren. Niet allemaal mensen die parallel aan hem dachten.
Dat is een wijze les dus.
Dat is een hele wijze les. En je ziet het vaak, ook de opbouw van faculteiten, vakgroepen, dus de decanen, rectoren van een universiteit, een burgemeester,
zeker,
politieke partijen, het komt telkens terug. Geert Wilders die omringt zich natuurlijk alleen maar met een beetje slaafse dienaren. Ja, dan wordt het nooit iets.
De katholieke kerk wisselt dat dus een beetje. Op dit moment zeg je, heb je wel iemand die dat durft. Die wel,
ja.
Maar de kritiek is vooral, en dat gaat elke keer ook. En het kan jou, jij kijkt op heel veel manieren, dat blijkt ook. En met de poten de modder, op een intellectuele manier ook naar het leven. Op een contemplatieve manier naar het leven. Nog steeds heel gelovig, ook diep gelovig. Je bent heel anders op dat betreft dan je vriend Peter Raads. Nee, ik bedoel, jij zou geen afscheid nemen van het priesterambt.
Nee.
Je zou nooit afscheid nemen van... letterlijk ook van de moraal van de kerk, ten diepste. Dat betekent dus dat je zo bent en dat je ondertussen de wereld hoort roepen. Ik noemde net de film Spotlight, kindermisbruikers. Ze kijken allemaal weg, dat is ook een bestuurstijl, wegkijken. En van Franciscus verwacht je dan heel veel, maar is hij op dit gebied niet te veel een wegkijker?
Nee, dat heeft wel heel veel gedaan.
Ja, maar toch mensen op plekken laten zitten waarvan je denkt, ja, dat kan echt niet.
We weten natuurlijk nooit wat hij allemaal weet. Want het is natuurlijk veel te veel en veel te groot. Maar we hebben in Nederland in 2010 de commissie Deetman gekregen. En dat was een geweldig avontuur, omdat de commissie eiste, de heer Deetman zelf, dat ze zelfstandig konden werken en beschikking konden krijgen over alle... gegevens, hè, en alle archieven mochten duiken. Dat hebben ze gedaan. Maar Deetman is 3 jaar geleden ontvangen door de paus. En die hebben 3 kwartier gewoon met elkaar zitten praten. Ja. Hij wilde gewoon weten hoe die het had aangepakt en wat zijn resultaten waren. En... niet ieder land beschikt over een Deetman. Ieder land doet het op een eigen manier. Wat dat betreft, de Britten en de Ieren zijn in staat om ook een commissie in het leven te roepen, voorgezeten door een Anglicaanse lord of zo. En zo onafhankelijk en kritisch om het te bekijken en nieuwe maatregelen voor te stellen. Maar niet ieder land durft dat aan.
Nu is sowieso, Eduard, dat weet je, het Vaticaan een gesloten wereld. En van deel kan dat ook. Hè? Transparantie, zeggen veel mensen, wordt ook overschat. Het gaat eerder over openheid, dat is veel belangrijker. Is het belangrijk om het Vaticaan open te gooien op alle gebieden? Zodat er bijvoorbeeld heel goed journalistiek onderzoek een keer naar gedaan zou kunnen worden. Af en toe gebeurt dat wel, hè? Amerikanen doen pogingen. Maar echt serieus onderzoek waarin zoveel mogelijk naar buiten gaat komen over de manier van denken, de manier van leven, maar ook, dus over de hiërarchie, maar ook over de rijkdom of de vermeende rijkdom. Over de bank van het Vaticaan waar steeds verhalen van naar buiten komen. Is het mogelijk dat wij dat in dit leven nog gaan meemaken of niet?
Op zich is het allemaal niet zo ingewikkeld, want het Vaticaan is ook helemaal niet zo oud. Als bestuurscentrum, nee. Daar heeft natuurlijk Peter Raads ook aan bijgedragen. Maar zeg dat, je moet het vooral ergens in de 19e eeuw situeren. Ja. Toen, zoals in Nederland en in Groot-Brittannië, zich in de zogenaamde hervormde landen weer opnieuw een kerkelijke hiërarchie werd ingericht. En dat is een keuze geweest. Men had ook kunnen zoeken, wat koning Willem I wilde, dus een nieuwe nationale kerk. Het had ook anders kunnen lopen. Het is zo niet gelopen. Het is zo gelopen dat er een hele kerkelijke hiërarchie werd opgezet in alle Noord-Europese landen. Met bisschoppen rechtstreeks benoemd door Rome als oplossing. En zo is dat langzamerhand ook in Zuid-Europa en de hele wereld gekomen. Dus Rome is van lieverlede in de 19e eeuw het centrum geworden. Maar was het daarvoor niet. Nee. En paus woont ook helemaal niet in het Vaticaan. Dus als mensen het hebben over het Vaticaan, dan denk ik, heb je het over 1850, 1860? Wie is nou de eerste paus die daar is gaan wonen? En we moeten ook niet vergeten dat tot aan de Eerste Wereldoorlog ook de keizer, dat was dit het laatste geval, de keizer Frans Jozef van Oostenrijk-Hongarije, een veto had bij pauskeuzes. Het was iets heel anders dan wat het nu is. Om aan te geven dat het kan in de loop van deze 21ste eeuw ook best gewoon anders.
Het kan anders?
Karel Rahner heeft gezegd, het centrum van de katholieke kerk kan evengoed in Afrika liggen of in Azië of waar dan ook. Dat hoeft niet in Rome te zijn. Dus dat moet je eerst loslaten. En dan krijg je dus dat tweede set vragen, dat is Die rijkdommen en die kunstschatten van het Vaticaan, want die zijn wel al in de Renaissance of eerder verzameld. Dat is natuurlijk een enorm grote kunstwaarde. Dat is één groot museum. Ja, en dan zijn er allemaal compensatieregelingen getroffen tussen de Italiaanse staat en de voormalige kerkelijke staat. En dat is de verklarende factor voor heel veel zogenaamde rijkdommen van.
Nou, vastgoed ook. Hè? Dat geweldige project, dat onroerend goed project in Londen, Kensington en Chelsea. Hè? Die wijk daar. Een opslagruimte van Harrods, daar worden luxe appartementen van gemaakt. Dat gaat over $200 miljoen. Je hebt dat volgens mij een knettergek verhaal genoemd.
Ja, maar dat is het ook. Dus wat ik altijd begrepen heb, is de verklaring voor veel van die rijkdommen zijn de compensaties betaald in de jaren 20 van de vorige eeuw. Dus bijna een eeuw geleden, bij het verdrag van Lateranen. Ja, en dan is het omdat het Vaticaan zelf belastingen heft en verder niet belastingplichtig is. Ja, dan kun je je voorstellen dat een vermogen zich gauw verdubbeld en verviervoudigd.
Maar op die manier dus en niet vanwege vastgoed. Dat project dus, dat
nee,
inherent.
Ze moeten dus uit fondsen die mij niet bekend zijn, naar een soort internationale investeringsprojecten zijn gaan zoeken. Maar ik vind dat ook inderdaad knetter.
Maar om dat uit te zoeken hoe dat precies zit, dat zou geweldige boeken opleveren, of niet?
Ja, maar daar is Paus Franciscus ook mee begonnen. En daar heeft hij ook accountantsfirma's bij gehaald. Ja. Maar dat loopt iedere 2-3 jaar weer vast.
En waarom?
Ik denk op die grindlaag van monsignori en ambtenaren die daar werken bij die verschillende kerkelijke bureaus en bij dat beheer. En daar komen ze niet doorheen.
Nee.
Ik ben zelf 10 jaar directeur geweest van de pauselijke missiewerken in Nederland. En als zodanig eens per jaar een algemene vergadering in Rome. En in mijn eerste of mijn tweede jaar hebben we het voor elkaar gekregen, want dat was al bezig, dat proces, dat er een financiële commissie zou komen die een jaargesprek met de accountants zou hebben. Daar heb ik die commissies ingericht en daar heb ik een termijn van 5 jaar in volgemaakt. En ook een nieuwe termijn gekregen. Maar inmiddels waren we alweer 2 kardinalen verder als prefect. En in de pandemie, dat is ook een mooie gelegenheid geweest om die commissie zo'n beetje bijna op te doeken.
Kijk eens, heeft ook zijn voordelen die pandemie, ja. Dus, voor de katholieke kerk.
Ja, en ik kan me ook wel zo'n monsignore, Silvano Rossi, zo uit Napels helemaal. En dan zeiden ze, ja, die Argentijn die snapt helemaal niks van geld. Daar moet hij zich ook helemaal niet mee bemoeien. En volgens mij was dat de mentaliteit van, wij doen het op onze manier en alsjeblieft laat ons onze gang gaan.
Ja, dan las ik een hele leuke reactiveerde opmerking over, dus eigenlijk over accountants en je eigen manier die wat minder streng is. Ja. In Trouw, daar stond, het gesjoemel met geld is ook goed. De Sint-Pieter was met verantwoord beleid en strenge accountants, die was er nooit gekomen.
Nee, dat is dus al. Ik begon in 1510, was natuurlijk een waanzinnig project. Ja. Een waanzinnig project.
Uit de hand gelopen. Maar,
uit de hand, ja, omdat ze wilden die stad herbouwen. Ja. En die was dus op het einde van de 15e eeuw. De pest had huisgehouden in Europa op een vreselijke manier. Een groot gedeelte van de Rome binnen de wallen van Hadrianus was gewoon woest.
Goed. Je bent nu priester, je bent actief in Nijmegen. Daar kunnen we ook nog een heel interview over houden. Misschien moeten we dat een keer doen, helemaal daarop toespitsen. Maar,
Nijmegen, ja.
Er zijn bij mij veel dingen blijven hangen, maar één vooral. Het zou kunnen dat als ik jou bijvoorbeeld over 3 of 4 jaar spreek, dat wij niet meer praten over de paus van Rome, maar over de paus van noem eens een stad in Tanzania.
Ja, kijk, Alexandrië, dus de havenstad van Egypte heeft natuurlijk hele oude papieren. De Koptische kerk. Ja, ja. Maar dan zouden 10% van de Egyptenaren is Kopt. Ethiopië is natuurlijk een zeer oude christelijke. Ja. Dan zou je Addis Abeba moeten hebben. Maar ergens in Noord-Afrika.
Noem eens een mooie stad. In plaats van de paus van Rome, de paus van?
Ja, Addis Abeba zou ik
Abeba,
denken. Ja.
Dat is toch de grootste kans.
Ja, ik zou dat toch wel heel mooi vinden. Dat is een hele mooie, hele mooie oud-christelijke cultuur, waar met ook schrifturen die helemaal niet lezen. Ja, dus ook uit het Egyptische zand hebben ze in 1946 nog eens een Thomas-evangelie opgedoken. Misschien zit er onder die woestijn nog veel meer. Maar dat zou voor mij mogen. Maar over Nijmegen.
Echt tot slot, want ik zie 6 boeken gewoon
nee,
hier in mijn
hoofd. Op 8 mei dit jaar vieren we heel bescheiden in Nijmegen de 500ste geboortedag van Peter Canis. Denk aan het koffiemerk Canis en Van Gunnik. Canis is een Gelderse naam. Toen hij ging studeren werd het Canisius. Die ging naar Keulen studeren, doctoreerde in het recht, is toen theologie gaan studeren. Op zijn 22e jezuïet geworden, de eerste jezuïet benoorde de Alpen. Hij is naar Rome gegaan, Ignatius van Loyola heeft ook aan zijn opleiding gewerkt. Vader Canis was burgemeester van Nijmegen en een vertrouwensman van keizer Karel V. Heeft meegewerkt dat Gelderland bij de Nederlanden kwam.
Ja.
Maar deze zoon, behalve dat hij de catechismus heeft geschreven, andere boeken heeft geschreven, die man heeft 12 colleges opgezet. 12, wat wij zouden zeggen, middelbare scholen. De helft bestaat nog. Voor jongens, katholieken, lutheranen, joden. Gratis onderwijs. Die man heeft een ecumenische betekenis gehad. En dat is gewoon een jongen in Nijmegen geweest.
Kijk eens
even. En dat gaan we op 8 mei vieren.
Goed zo, Peter Kaan is nou bij deze. En die verdient ook een waanzinnig boek eigenlijk.
Ja.
Alleen hierover, dat is wel duidelijk ook. Nou, misschien zijn mensen op heel veel ideeën gebracht. Hoop ik althans na dit gesprek. Eduard Kimman, hartelijk dank.
Dank je, Paul. Dag. Ja.